Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Tweede vers van Psalm 63. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In aansluiting daarop wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 26 en daarvan het 36e tot en met het 46e vers. Dus wij luisteren naar Gods wet en daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Matteüs 26 vers 36 tot en met vers 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 26, van vers 36 tot 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker voor mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking op deze Adventszondag vindt u in Jesaja 9. Jesaja 9 en daarvan enkele woorden uit het vijfde vers. Jesaja 9, vers 5, waar Gods woord en de tekst voor deze morgen luidt: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam Sterke God. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster van Breugel Kreuk, die deze week opnieuw naar het ziekenhuis moet voor een ingreep en ook voor verder onderzoek. We denken aan zuster Overbeke Vermeulen, die aanstaande woensdag een knieoperatie moet ondergaan. We doen voorbeden voor broeder Schipper, die nog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verblijft en aanstaande dinsdag een lichte ingreep aan de hartklep moet ondergaan. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo hebt u het de zondag, uw dag, laten worden. De dag waarop uw heilig avondmaal staat aangericht. De dag waarop uw woord eerst mag uitgaan. En Heere, u weet hoe wij hier vanmorgen gekomen zijn. U weet of we hier gekomen zijn met een hongerig hart, een dorstig hart. Of er een woord, of er een kruimel genade voor ons bij mag zijn. Als ze er zijn, Heere, deze morgen onder ons, van wie dat de verzuchting en van wie dat het gebed was, zou u uit genade, niet om dat gebed en om die verzuchting, maar uit grondeloze barmhartigheid bij uzelf vandaan nog genade willen geven en kruimels willen laten vallen van de tafel van uw genade voor mensen die moeten buigen onder de tafel als een onwaardige, als een hondeke en die toch niet kunnen laten om te vragen en te zeggen, Heere, maar de hondekens eten toch ook van die kruimkens die er vallen van de tafel van hun heren. Heren, zou u zo willen geven wat nodig is onder de bediening van het woord. En als dat woord dan ook in verband staat met de bediening van het heilig avondmaal, zou u maar willen geven dat er gesproken mag worden in gebondenheid aan uw woord, in afhankelijkheid van uw geest. En zou u willen bedienen, Heren, vanuit uw hemels heiligdom, opdat er zo gesproken mag worden. En opdat uw woord zo vertolkt mag worden, dat uw kinderen vrijmoedigheid zullen ontvangen om toe te treden tot de dis des verbonds waar u hen nodigt en waar u hen roept. En Heere, waar dat zo bestreden is, waar dat ook in de achterliggende week zo bestreden werd, waar we bij vernieuwing iets te zien kregen van onze zonden en van onze vervloeking. En waar die vraag zo levensgroot aanwezig was. Hoe moet dat toch? Zo'n schuldig mensenkind en zo'n heilige God, zou u op die vraag nog antwoord willen geven? Heren, maar gedenk ook allen die toch niet verder kwamen in het zelfonderzoek. O, en die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn en die moeten zeggen, voor mij geen plaats. Heren, laat hen toch zien waar het aan ligt, waar het aan schort. En wilt u toch geven onderwijs ook in die omstandigheden. Heren, laat de prediking van het evangelie mogen uitgaan. En laat dat evangelie ook nog harten mogen verbreken. Wilt u zo aan een ieder van ons denken, maar dan kent u ons aller hart. En dan weet u ook van diegenen, als er zouden zijn onder ons, die steunen op verkeerde gronden, op zandgronden, op gronden die niet houden voor de eeuwigheid. En Heer, het is wel hard als die gronden ons ontnomen worden, maar het is toch genade als u het geeft, dat die gronden onze voeten worden weggeslagen. Want we zouden er voor eeuwig mee omkomen. En daarom bidden we van u, geeft u maar dat de prediking van deze morgen toch ook ontdekkend mag zijn. Heren, en laat dan de kleinste onder uw kinderen die u zelf nodigt en die u zelf roept, aangebracht mogen worden door die sterke God. Want uw kinderen zullen het moeten aan, zullen het moeten leren, Heren, en zullen het toch ook beleven dat aangaan ten diepste ook geen eigen werk is. Maar dat dat toch iets is waar u moet brengen. En Heren, zou u dat dan vanmorgen ook voor het eerst of bij vernieuwing willen doen? Maar Heren, zou u ook willen waken over de heiligheid van uw tafel? En zou u ook willen geven, Heren, dat we ervoor bewaard worden om onszelf een oordeel te eten of te drinken. En Heere, wilt u dan zo ook aan ons denken vanmorgen? We dragen aan u op degene die thuis met ons meeluisteren. Degene die hier zo graag hadden willen zijn, maar hier niet konden komen, gedenk ze. En wilt u ze op de plaats waar ze zijn ook opzoeken? Heere, zou u in het leven van degene die u kennen en vrezen ook willen terugkomen op uw eigen werk? Och, weet ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. En mag dat de vrucht zijn, Heere, van de bediening van het heilige avondmaal. Dat een mens mag roemen tot eer van uw heilige naam. En dat er ingestemd mag worden met Maria. Mijn ziel maakt groot de Heere. Heere, we dragen aan u op de zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster van Breugel die in de achterliggende week in het ziekenhuis is geweest. En die verschillende keren geholpen is, maar die in de pas begonnen week opnieuw een ingreep zal moeten ondergaan. Wilt u geven, Heere, dat die ingreep dan ook echt helpen mag en gelukken mag? En geeft u haar, Heere, wat ze nodig heeft bij de gang naar het ziekenhuis. Zou u willen ondersteunen naar het lichaam, zoals u ook ondersteund hebt en kracht gegeven hebt? En zou u boven alles willen ondersteunen naar de ziel, Heere? O, wees ook haar zo nabij en goed, samen met die haar lief zijn. We willen u bidden voor onze zuster Overbeke Vermeulen, die voor een knieoperatie naar het ziekenhuis moet. Zou u haar willen geleiden en sterken en helpen? Ook in de dagen die ervoor liggen, dat ze ook deze dingen zou mogen geven in uw hand. Heere, wees ook haar met haar man en met de kinderen goed en nabij. We willen u bidden voor onze oude broeder Schipper, die nog altijd in het ziekenhuis in Antwerpen verblijft. En die aanstaande dinsdag een ingreep moet ondergaan. U weet, Heere, hoe zwak en hoe kwetsbaar zijn gezondheid is. En hoe gering zijn krachten zijn. Maar zou u als de sterke God over hem willen waken? En zou u hem willen geven wat nodig is, ook met het oog op die ingreep? Maar boven alles, Heere, omdat hij toch ook menselijk gesproken zo in de avond van het leven gekomen is en in het licht van de eeuwigheid één ding nodig is, wil u dat boven alles toch schenken, Heere, en weest u hem zo nabij en goed. Zo denken we ook aan andere zieken uit de gemeente. U weet, Heere, wat we nodig hebben. U weet ook van beproeving, van spanning, van zorg die er is. We denken aan de rouwdragenden. We denken aan onze zuster Luttekhuizen die zich een zus zag ontvallen. Wilt u ook haar troosten en sterken als dat aangrijpt? Heere, weest u zo met een ieder die het moeilijk heeft. Ook degene die het psychisch zwaar hebben, sterkt u ze en helpt u ze. Geef dat in deze dienst, Heere, alles met orde en met stichting mag verlopen. Scheld u de Satan dat hij van ons zou vlieden. Wilt u allen die een taak in de dienst hebben ook sterken en helpen. En hoort u ons uit genade. Amen. Wij gaan zingen van de 84ste psalm, het 4e en het 6e vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En ook, want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Na de prediking zingen wij van de lofzang van Maria het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Het eerste vers van de lofzang van Maria. In een donkere tijd, gemeente, terwijl een goddeloze koning over Juda heerst en terwijl het volk het woord van God voor het grootste deel verwerpt, mag de profeet Jesaja met het oog van de profetie en meer nog en groter nog met het oog van het geloof zien op de komende Heer Jezus Christus. En als hij daar dan staat, en de vorige keer hebben we het beeld van de uitkijktoren van de profetie gebruikt. Als hij daar dan staat op die uitkijktoren van de profetie, dan ziet hij de geboorte van de komende zaligmaker van zo dichtbij dat hij het uitroept. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God. Over die laatstgenoemde naam, sterke God, willen we deze morgen proberen om iets te zeggen. En er zou over die naam heel veel te zeggen zijn. Er zouden allerlei Bijbelse lijnen getrokken kunnen worden. Als de Heer Jezus genoemd wordt de sterke God, dan zouden we dat in verband kunnen brengen met het feit dat hij gekomen is vanuit de hemel naar deze wereld om de wapens op te nemen tegen de vorst der duisternis, die in de Bijbel de sterk gewapende wordt genoemd. Dat hij komt als de allersterkste tegen de sterke, om hem zijn vaten te ontroven, zoals de Bijbel het zegt. We zouden kunnen wijzen op het feit dat de Heer Jezus Christus de sterke God is geweest als mens op aarde in alle wonderen die hij verricht heeft en die daden waren van een almachtige God. We zouden kunnen wijzen op het feit dat hij diegene is die als de sterke God niet alleen de dood is ingegaan, maar ook de dood heeft overwonnen. Doordat hij uit eigen kracht uit de dood opstond en het graf overwon voor al de zijnen. We zouden kunnen wijzen op het feit dat hij als de sterke God eenmaal komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat hij dan alle doden uit hun graven zal roepen en zal opwekken. Allerlei Bijbelse lijnen zijn te trekken vanuit deze machtige naam van de geboren koning der Joden. Maar vanmorgen zou ik met u willen nadenken over de sterke God die door zijn vader gegeven is als een lastdrager voor arme zondaren. Dat schrijven we ook bij de woorden van onze tekst. De sterke God als lastdrager voor arme zondaren. En dan letten we op twee dingen. Allereerst hoe hij die naam met ere draagt. Sterke God. En vervolgens wie die naam gelovig noemt. Want de profeet zegt: en men noemt zijn naam. Sterke God. En de belangrijkste vraag, gemeente, ouderen, jongeren, is de vraag: geldt het nu ook voor mij? Mag ik hem op goede gronden zo noemen, door het geloof? Hij, de sterke God, hij, de lastdrager voor arme zondaren, maar ook voor mij. De Heer Jezus Christus heeft zijn hele leven op aarde een last gedragen. Als hij daar ligt in de kribbe van Bethlehem en de herders staan om die kribbe heen, dan hebben ze dat niet zo gezien. Als hij zich daar bevindt in het huis in Bethlehem en de wijzen uit het oosten zijn gekomen om de geboren koning der Joden te aanbidden, dan hebben ze dat niet zo gezien. Maar daarom was het nog wel zo. De Heer Jezus Christus heeft heel zijn leven op aarde een zware last getorst op zijn schouders. En die last, dat is een dubbele last. Dat is, om met het avondmaalsformulier te spreken, enerzijds geweest de last van alle zonden van al Gods kinderen. De schuld van die zonde. Wat dat is, dat kunnen wij ons al niet voorstellen. Er zal, zo weten wij vanuit Gods woord, een schare zalig worden die niemand tellen kan. Maar voor ieder in die ontelbare schare geldt ook dat hij zonden heeft gedaan die niemand tellen kan. En nu heeft God de Vader al die ontelbare zonden van al die ontelbare zondaren bijeengenomen en de schuld van die zonde gelegd op zijn eigen lieve zoon. En dat is een last die de Heer Jezus Christus heel zijn leven op aarde heeft getorst. De last van de schuld van zijn kerk. Maar dan nog iets. En daar spreekt ons avondmaalsformulier ook van. De last van de toorn van God over die zonde. En opnieuw, wat dat is, dat kunnen wij ook niet beseffen. Maar als wij bedenken dat als een mens in zijn zonde sterft en onder de toorn van God sterft, dat zo iemand dan voor eeuwig lijden moet. En dat er nooit een einde aankomt. Dan geeft dat al iets aan van hoe groot de toorn van God tegen de zonde is. En nu heeft God alle toorn tegen de zonde van al de zijnen genomen. En hij heeft die toren, als ik het zo zeggen mag, gebundeld en geconcentreerd op zijn eigen lieve zoon. U zou het beeld kunnen in gedachten kunnen brengen van een brandglas. Wanneer iemand op een warme dag in de zon is, dan kan hij die zon soms voelen steken. En wij kunnen soms ook zeggen, ik voel die zon branden op een heel warme dag, als de zon heel fel schijnt. Maar wanneer we een brandglas zouden gebruiken en onze hand bevond zich daaronder, dan worden de stralen van de zon als het ware bijeengebracht, gebundeld en geconcentreerd. En dan branden ze in hun volle gloed. Dat is vreselijk, dat is niet om uit te houden. Wel, dat is wat de Heer Jezus Christus heeft moeten ondergaan. En dan heeft God de Vader zijn eeuwige toorn tegen de zonde samengepakt en samengeperst in 33 jaren. In die 33 jaren van het leven van de Heer Jezus op aarde. Want hij heeft de last van de toorn van God gedragen vanaf het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde. Toen de Heer Jezus daar lag in de kribbe, toen lag hij daar en toen droeg hij de toorn van God. En toen hij moest vluchten naar Egypte, toen droeg hij de toorn van God. En toen hij dorst leed bij de Jacobsbron in Samaria, toen proefde hij in die dorst iets wat wij nooit zo proeven kunnen, de toorn van God. En toen hij in de woestijn was, en we lezen in de Bijbel dat hij hongerde, toen kwam in die honger de toorn van God mee. En toen hij pijn leed aan het kruis op Golgotha, een ondraaglijke pijn al voor mensen. Maar toen was dat nog veel zwaarder, omdat de toorn van God op hem drukte. Er is een moment, gemeente, in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus Christus, dat we heel nadrukkelijk lezen over die toorn van God die op de Heer Jezus drukt. En we hebben dat vanmorgen als onze schriftlezing gelezen. Als de Heer Jezus daar worstelt in de hof van Gethsemane. En de beker van het lijden wordt hem aan de lippen gezet. En hij moet blikken in die afgrondelijke diepte van het lijden. Dan drukt de last van de zonde, van de schuld van de zonde en van de toorn van God over de zonde zo zwaar op hem, dat we lezen dat die last hem het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt. Dan heeft de Heer Jezus bloed gezweten. Zo zwaar is hij benauwd onder die last. Hij moest de toorn van God, hij moest de schuld van de zonde dragen. Ziet u, kind van God onder ons, hoe erg de zonde is. Nee, ik zeg het verkeerd. Hoe erg uw zonde is. Hoe erg mijn zonde is. Dat is zonde die de Heer Jezus angstig en zeer bedroefd heeft laten worden. En die hem heeft laten kruipen over de grond van Gethsemane. En hem zijn handen ineen heeft laten wringen. En die hem bijkans heeft doen bezwijken onder de toorn van God. Hij moest de last van de toorn van God dragen. Ziet u ook, gemeente, hoe ernstig het is als een mens onbekeerd en onverschillig voortleeft. De Heer Jezus zegt het juist bij de diepste onderdelen van zijn lijden. Als dit al aan het groene hout geschiet, wat zal er dan met het dorre hout van een onverzoende zondaar geschieden? O gemeente, dat dat ons toch de rust zou opzeggen wanneer we nog rustig onbekeerd zouden voortleven. Hij moest de toorn van God voor zijn kerk dragen. Maar, en dat is het wonder, hij kon de toorn van God ook dragen. Hij kwam om die toorn van God niet alleen te dragen, maar om die toorn van God door te dragen en uiteindelijk weg te dragen. En hij kon het, want zijn naam is Sterke God. Als de Heer Jezus Christus naar deze wereld komt als middelaar, is hij niet alleen mens, maar hij is ook echt God. Hij is de Sterke God. En dat hij die toorn heeft kunnen dragen voor al de zijnen, ja, dat wordt ook zo indrukwekkend duidelijk in de lijdensgeschiedenis. En dan denk ik met u een ogenblik aan dat moment waarop de Heer Jezus sterft. Wanneer is dat? Nee, dat is niet op het moment dat de toorn van God in zijn volle kracht nog op hem drukt. En dat het 3 uren lang duister is op Golgotha. Kijk, toen liet God de Vader de toorn over de zonde heel nadrukkelijk gelden en heel sterk voelen. Maar op een bepaald moment, dan wordt het na die 3 uren weer licht op Golgotha. En dan roept de Heer Jezus in het licht, al is hij nog in zijn diepe lijden, maar dan roept hij in het licht uit, het is volbracht. En dat betekent ook, de toorn van God heb ik gedragen. De toorn van God heb ik tot het uiterste tot het einde doorgedragen. De toorn van God heb ik weggedragen. Als de sterke God, als de Heer Jezus als middelaar alleen maar mens geweest was, dan had hij dat nooit gekund. Dan was hij bezweken toen de toorn van God op hem ging rusten. Maar omdat de Heer Jezus ook de sterke God is, daarom kan hij de straf dragen. Voor wie? Voor arme zondaren. Voor discipelen die niet 1 uur met hem konden waken. Die sliepen in de hof van Gethsemane. En die hem uiteindelijk allemaal verlaten hebben. Die bij hem vandaan gevlucht zijn. Voor een Petrus die hem tot 3 maal toe verloochend heeft. Maar zie eens wat die zwakke Petrus voor een sterke God heeft. Wat die zwakke discipelen voor een sterke God hebben. Jezus Christus in plaats van arme zondaren gekomen onder de toorn van God. Ja, en dan is het niet alleen zo dat hij die toorn moest dragen. Dan is het niet alleen zo dat hij die toorn kon dragen, omdat hij er als de sterke God bij machte toe is. Maar dan is het ook zo dat hij die toorn van God wilde dragen. En dat is ook een wonder, gemeente. Dat hij wilde komen toen hij kwam naar deze aarde. Eerder nog, dieper nog. Toen hij zich bereid verklaarde om middelaar te worden. Toen hij in dat heilige overleg met zijn Vader en met de Heilige Geest de mens een eeuwigheid voor geweest is. En toen de drieënige God beraadslaagd heeft over de zaligheid van zondaren. En toen de Heer Jezus Christus heeft gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Toen wist de Heer Jezus Christus onder wat voor last hij komen zou. Toen wist hij dat hij de toorn van God tegen de zonde zou moeten dragen. Want hij was de alwetende God. En toch, hij wilde komen onder de toorn van God. En nu met eerbied gesproken, maar kijk, wanneer wij als mensen beginnen aan een bepaalde onderneming, dan kunnen we soms de bereidheid uitspreken. Maar als we ergens aan beginnen en we zijn ergens aan bezig, dan kunnen we nog wel eens denken bij onszelf, waar ben ik aan begonnen? En dan kan een mens ook nog wel eens teruggaan en zich toch terugtrekken uit een bepaalde taak, uit een bepaalde, onder een bepaalde last vandaan. Maar als de Heer Jezus naar deze aarde komt, is hij nooit 1 keer onder die last weggelopen. Hij is er altijd onder gebleven. Een mensenleven lang. En toen die last van de toorn van God in zijn volle omvang op hem ging drukken in de hof van Gethsemane. Toen de Heer Jezus die beker van de toorn en van het lijden op zich zag afkomen. Toen heeft hij als mens wel gevreesd. En toen is zijn ziel tot de dood toe bedroefd geworden, zegt de schrift. En toen is hij wel gaan bidden, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan indien het mogelijk is. Maar uw wil geschieden. Toen heeft de Heer Jezus als de middelaar, als de mens en als de sterke God in 1 persoon, toen heeft hij zich gebogen onder de toorn van God. En dan is het zo heel ontroerend, dat als u die gebeden in de schriftlezing die we zojuist met elkaar hebben gehoord, met elkaar vergelijkt, dat er dan iets van een ontwikkeling in het gebed van de Heer Jezus te bespeuren valt. Want de eerste keer dat de Heer Jezus bidt, dan lijkt het nog alsof hij die drinkbeker van het lijden afbidt. Laat deze drinkbeker, indien het mogelijk is, aan mij voorbij gaan. Al onderwerpt de Heer Jezus zich aan de heilige wil van zijn Vader. Maar als hij dan in die strijd aan blijft houden en blijft bidden en buigt, dan horen we hem de tweede maal bidden: Vader, indien het niet mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat, tenzij dat ik hem drinke, als dit nu de weg is, Vader, laat uw wil geschieden. Daar toont de sterke God zich ook te bereidwillige. De bereidwillige zaligmaker die de last wil dragen en wil doordragen en wil wegdragen. Daar zet hij, met eerbied gesproken, zijn schouders onder die zware last. En zijn schouders waren echt menselijke schouders. Schouders die stuk geslagen zijn met de geesel van de Romeinse soldaten. Schouders die zich gekromd hebben onder de zware last van het vloekhout van het kruis. Het waren echt menselijke schouders, maar het waren tegelijk ook echt goddelijke schouders. Schouders die zo sterk waren dat ze de toorn van God en dat ze de schuld van de zonde konden wegdragen voor een arme zondaar. En daarom is zijn naam Sterke God. En daarom mag deze sterke God vanmorgen in het midden van de gemeente gepredikt worden. Een God die de last die naar recht op u, op jou, op mij moet rusten. Die last kan wegdragen. En die ook zo gewillig bleek om de last weg te dragen voor een arm zondaarsvolk. De Heer Jezus Christus, de sterke God. Maar dat is niet het enige wat de profeet zegt. Hij noemt de naam van het geboren kind en van de gegeven zoon. Zijn naam is Sterke God. Maar de profeet zegt er nog iets bij. En men noemt zijn naam. En dat is het tweede waar we nog een ogenblik over nadenken deze morgen. Wie noemt zijn naam zo, geliefde gemeente? Dat is een vraag die moet wegen op ons aller hart. Wie noemt zijn naam Sterke God? Wie noemt hem zo door een waar geloof? Weet u wat daarvoor nodig is? Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen vanmorgen. Ik kan het ook niet anders zeggen. Daarvoor is nodig dat mijn zonde in mijn leven tot een last gemaakt wordt. Van nature is de zonde geen last. Van nature heb ik genoegen in de zonde, heb ik plezier in de zonde. Leef ik in de zonde. En omdat dat zo is, en omdat ik op zijn hoogst af en toe een kneep in mijn geweten krijg, zo kan het toch ook niet verder en het zou toch eigenlijk wel anders moeten. Daarom geen belang ten diepste bij een sterke God die lastdrager is voor arme zondaren. En hoe kan daar nou verandering in komen? Kan een mens zichzelf nou het pak met zonden op de rug binden? Ach, dat pak, dat ligt er al. Maar dat pak, dat voelen we van nature niet. En daarom is het nodig dat Gods geest dat pak van zonde gaat laten drukken. Dat we inderdaad mensen worden die een last met zich gaan meedragen en gaan voelen. Ik zeg niet tegen u, die last moet zo en zo en zo zwaar wegen. Ik zeg niet, die last moet zo en zo lang bij u wegen. Dat vind ik in de Bijbel niet zo nadrukkelijk omschreven. Dat is bij de een korter, dat is bij de ander langer. Dat is bij de een misschien zwaarder en bij de ander minder zwaar. Maar het is wel nodig dat die last zo gaat wegen, dat ik onder de last ga buigen. En daar is ook genade voor nodig, want vanuit mezelf ben ik een mens en vanuit uzelf bent u een mens die onder de last vandaan zal proberen te lopen. Die zichzelf van die last zal proberen te bevrijden. Die misschien zichzelf met wat goede werken opknapt en tegen alle zonde wat eigen inspanningen en eigen gevoelens en eigen bevindingen plaatst. Eigen ernst zet. Of een mens die zichzelf tot geloven opwekt en dan maar eigenhandig en op eigen kracht een greep doet. Maar zonder de sterke God daar echt in nodig te hebben. Wat is nodig? Dat de sterke God ons laat buigen onder de last van onze zonde. En wat is dat nu? Wel, dat is dat je, zoals het formulier dat zegt, dat je jezelf inderdaad voor Gods aangezicht gaat mishagen. En dat is, gemeente, als u het beleven mag, dat is niet iets moois. Dat is iets verschrikkelijks. Als je jezelf tegenkomt als zondaar voor God en je ziet iets, altijd maar iets, maar dan toch iets van dat gruwelijke bestaan tegenover God. En wie ik nu tegenover Hem, de heilige en de rechtvaardige en de goede God ben, daar gaat een mens zich mishagen. Daar gaat een mens zich ook voor God aanklagen en verootmoedigen. Daar gaat een mens zichzelf op de borst slaan. En dan komt een mens er toch ook achter bij het licht van Gods geest. Dat zijn betaalmiddelen niet kunnen zijn. En dat wordt nog wel het ergste. De pijn van de liefde. De pijn van het besef dat ik het met alles wat ik doe nooit meer goed kan maken. En tegelijkertijd dat besef dat de Heere recht en gerechtigheid is. En dat Hij ook recht en gerechtigheid eist. En dat ik het Hem niet geven kan. O gemeente, dan komt er, ook wanneer ik na ontvangen genade mijn zonden en mijn vervloeking een keer mag bedenken. Vrees voor de Heilige God. Vrees, Heere, zo Gij in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, Heere. Ik kan voor U niet bestaan, maar ik kan ook niet buiten U. Ik kan ook niet zonder U. En dan zal een mensenkind, wanneer hij zo verootmoedigd wordt door Gods geest, toch ook niet anders kunnen dan één kant opvluchten. En dat is de kant van diezelfde God die ik met mijn zonde bedroefd heb. Een God voor wie ik vrezen moet. Een God die ik vertoornd heb met mijn zonde. Een God die ik bedroefd heb met mijn zonde. En een God tot wie ik toch alleen maar vluchten kan om tegen God, bij God te schuilen. Wel, gemeente, wat een wonder als die God dan iets laat zien van zijn eigen lieve zoon aan een arme zondaar. Die zijn pak draagt, maar die zijn pak niet meer dragen kan. En die niet meer weet hoe het verder moet. En hij mag iets zien van dat wonder dat God zijn lieve zoon in de kribbe heeft gelegd. Als de sterke God. Als die God die, nee, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, dat pak kan dragen. Die niet alleen voor anderen, maar ook voor mij dat pak wil dragen. Als Hij vanuit het evangelie aan mijn hart bekendgemaakt mag worden. En als ik met ogen van het geloof mag zien op zijn gewilligheid. Als de sterke God licht geeft over hem. En als er bij de kribbe van Bethlehem ja ook iets zichtbaar mag worden van het feit. En dat is het grootste wonder. Dat er van mij nu niets meer bij hoeft. Omdat hij het volkomen gedaan heeft. Omdat hij de last heeft gedragen. En als dan die last, al is het misschien in de beleving maar voor een ogenblik, van mijn schouders afgetild wordt, dan proef ik iets van de vreugde waar Jesaja over spreekt als hij het zegt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken in het werk van deze sterke God. En als ik dan mag zien op die Heer Jezus Christus, geboren onder de last en gekomen onder de last, niet alleen voor anderen, maar dan stamelt het geloof toch ook als het geloven mag, maar ook voor mij, gemeente. Wat gebeuren er dan twee dingen? Dan wordt de zonde het allerbitterst. Dat is het ene. De zonde wordt bitter in het licht van de wet van God. Maar de zonde wordt nog veel bitterder in het licht van een lieve borg en zaligmaker. Die zich onder de last van die zonde heeft moeten en heeft willen buigen. En als je daar dan, kind van God, je eigen zonde bij ziet liggen, dan wordt de zonde bitter. Dan wordt de droefheid over de zonde nog groter. Maar dan komt er tegelijkertijd toch ook een onuitsprekelijke vreugde. En een onuitsprekelijke liefde in het hart. Heere, dat u nou voor zo'n mens als ik ben, die weg wilde gaan. En dat u zich zo diep heeft willen buigen. O, dan wordt het ook je begeerte, Heere, mag ik daar bij vernieuwing iets van zien in de tekenen van het gebroken brood en van de vergoten wijn. Het kan in het leven van een kind van God ook na ontvangen genade weer zo donker zijn, zo duister zijn. Het zicht op de eigen schuld zo weg, het zicht op die grote lastdrager zo weg. En dan wordt het angstig. Dan wordt het bang. Heere, dat u opnieuw zou komen. En dat u mijn oog zou openen. Voor die grote lastdrager. Wilt u dat bekendmaken? Wel gemeente. De vraag is. Kent u iets. Iets bij ondervinding. Van deze last. En van deze lastdrager. Door het geloof. Dan zult u ook niets anders begeren. Dan om een lastdrager te worden. Achter hem aan. En dan zult u het ook mogen ervaren. Zijn last is licht. De Heere geven dat zo een zwak, een ellendig, een arm volk in zichzelf vanmorgen mag toetreden. Om te betrouwen op de naam van een sterke God. Amen. Wij lezen nu de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal en het tweede gedeelte van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. En dan vervolgens het tweede gedeelte van het formulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij willen u gaan zingen van de lofzang van Maria, het vierde en het vijfde vers. Des Heren arm is sterk, hij deed een krachtig werk. En ook het vijfde vers. Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. En daarna worden diegenen die een arm en ellendig volk zijn in zichzelf, en die nochtans op de naam van een sterke God mogen betrouwen, genodigd om de dood des Heren te verkondigen. bidden we de Heere om een zegen over de bediening. Heere, zo staan de tekenen van uw heilige lijden, van uw heilige liefde, voor een arm en in zichzelf zo verloren volk aangericht. Als de sterke God, Heere, hebt u de last van de toorn van God willen dragen voor mensen die die last naar recht verdienen, maar die hem nooit dragen kunnen tot eer van u. En Heere, geeft u dat uw arme volk in zichzelf het bij de tekenen van brood en wijn opnieuw zou mogen zien. Ik de last gedragen voor u, opdat die last van uw schouders zou mogen worden afgenomen, opdat de stok van degene die u sloeg verbroken zou worden, opdat u zou gaan zonder last, zonder schuld in Christus. Heere, wilt u zo uw kinderen vertroosten en laat het een ogenblik zo mogen zijn dat ze niemand zien dan Jezus alleen. Zegen zo de bediening van uw heilig avondmaal in het midden van de gemeente. En Heere, laat alles met orde en stichting mogen verlopen. We bidden het van u, om Christus wil alleen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen vergeving van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u uit Jesaja 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. Ja, ook die naam draagt de leidende borg en zaligmaker, Vader der eeuwigheid. Dat wil zeggen, hij komt vanuit de eeuwigheid. Hij is het lam dat al voor de grondlegging der wereld geslacht werd. Hij is het lam dat God de Vader al van eeuwigheid gegeven heeft voor al de zijnen. Vader der eeuwigheid. En in de eeuwigheid heeft hij zich al bereid verklaard om die diepe weg te gaan. In de eeuwigheid heeft hij zich bereid verklaard om zijn lichaam te willen laten verbreken, zoals het brood verbroken wordt. En om zijn bloed te laten vergieten, zoals de wijn vergoten wordt. En om de last van de toorn van God en de last van de schuld van de zonde voor arme en doemwaardige zondaren in zichzelf te dragen en weg te dragen. Hij is Vader der eeuwigheid. En in die naam ligt ook nog iets anders. Daar ligt ook in, hij is degene die op grond van zijn eigen werk, omdat het werk is van een sterke God, en omdat het werk is van de Vader der eeuwigheid, zijn, en omdat hij zo die prijs betaald heeft, eeuwig leven kan geven aan degene die de eeuwige dood verdiend hebben. En die onder de toren van God hadden moeten bezwijken. Maar hij is de Vader der eeuwigheid. Hij schenkt eeuwig leven. En dat is het laatste wat in die naam ligt. Hij is ook degene die nu tot in eeuwigheid zorgt. Zoals een goede vader zorgt voor zijn kinderen, met liefdevolle zorg, oneindig veel teerder en oneindig veel zorgzamer is hij. Hij die kinderen heeft die zichzelf zo vaak moeten tegenvallen. Maar ze vallen hem niet tegen. En hij blijft zorgen. Hij zorgt voor ze in de woestijn van het leven. Hij zorgt voor ze als hij de tekenen van zijn verbroken lichaam en van zijn vergoten bloed laat aanrichten aan de tafel des Heren en aan de disch van het verbonds. Hij zorgt voor ze. Hij draagt ze door de zwaarste levensomstandigheden heen. Hij heeft ze opgezocht als de sterke God. En hij draagt ze als de sterke God, maar hij draagt ze ook in zijn vaderlijke zorg en in zijn vaderlijke liefde. Hij trekt ze. En wat gaat dan de gelijkenis van de verloren zoon spreken? Daar zullen toch ook alle avondmaalgangers iets van kennen. Dat was nou mijn afkomst. Dat is nou mijn bestaan. Bij God vandaan gegaan, bij hem vandaan gedwaald, om nooit meer tot hem terug te komen. En nu die vader, die trekt. En die een verloren mensenkind tot zich laat komen. En als zo'n mensenkind komt met zijn schuld en met zijn berouw, dan wordt dat woord van berouw en van schuld nog halverwege onderbroken. Want dan omhelst deze vader zijn zoon vanuit zijn vrije genade. Zijn naam is Eeuwige Vader en Vader der Eeuwigheid. Zullen we nog gaan zingen van Psalm 31... en daarvan het 11e vers, Psalm 31, vers 11. Zijn er nog die arm en ellendig in zichzelf zijn en die in zichzelf alleen maar de dood moesten vinden, maar die toch niet kunnen ontkennen dat die sterke God iets van zichzelf aan hen bekend maakte en dat ze op hem mochten zien, dan worden ze in deze ogenblikken nog genodigd om te eten op kosten van deze zaligmaker, van dit gegeven kind, van deze geboren zoon. Als er niemand meer is, zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees nog één keer Jesaja 9, het vijfde vers. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Ja, in die laatste naam bereikt de profetie van Jesaja zijn hoogtepunt. Zijn naam is vredevorst. En wat wordt hij zo dierbaar voor allen die je met een oog van het geloof mochten aanschouwen. Mensen die het hebben geleerd en hebben gezien. Ik heb God de oorlog verklaard. En u heeft diezelfde God zijn eigen lieve zoon gegeven als een vredevorst. Als diegene die vrede tot stand heeft gebracht. Tussen God en tussen een verloren zondaar. En wat heeft hij daar een diepe weg voor moeten gaan? Daarvoor heeft hij de toorn van God moeten dragen. Daarvoor heeft hij onder die last moeten buigen. Daarvoor heeft hij onder die last willen buigen. Want zijn naam is Vredevorst. Degene die de vrede aanbrengt. Degene die de vrede tot stand brengt. Degene die het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. En dat betekent ook, er is vrede aangebracht. Vrede tussen een mens en tussen God. Zijn naam is Vredevorst. En als die grote Vredevorst zoekt hij zijn bestreden kinderen op. Als die grote Vredevorst komt hij tot zijn discipelen aan het einde van de opstandingsdag. En dan komt hij door gesloten deuren. En als hij dan verschijnt aan zijn discipelen, dan verschijnt hij met de groet van zijn vrede. Dan maakt hij geen verwijten meer, maar dan spreekt hij vrede, zij u. Vrede door mij verdiend. En als de Heer Jezus Christus dat spreekt, als hij dat ook bij de tekenen van brood en wijn wil spreken, vrede, zij u, dan drukt er iets van die vrede met God in het hart van een zondaar. En dan mag zo'n mens het zien. O Heer Jezus, u de vrede aangebracht, u ook mijn vredevorst. Dan kan er vrede zijn in het hart. Dan kan er ook vrede zijn met de weg die de Heere gaat. Een wonderlijke vrede die alle verstand te boven gaat. Want zijn naam is Vredevorst. Zullen we deze avondmaalsbediening besluiten met dankgebed, om daarna nog te zingen van Psalm 31, het 17e vers, na het dankgebed. Heere, zo wilde u bij de tekenen van brood en wijn iets laten zien van het feit dat u als die sterke God uzelf hebt willen laten verbreken. Uw bloed heeft willen laten vergieten. Maar ook vrede tot stand heeft willen brengen. En met die vrede zoekt u uw kinderen op. En u dringt door gesloten deuren heen. U zoekt ze op. Als ze zichzelf zo zijn tegengevallen en als ze zichzelf van alle troost beroofd hebben, als ze u verlaten hebben, als ze niet 1 uur met u konden waken, maar u zoekt ze nochtans op en u dringt door gesloten deuren heen en u zegt het, vrede, zei u. Wat is dat een wonder, Heere, en geeft u dat dat wonder zou mogen meegaan als een blijvende vrucht van deze avondmaalsbediening. Geef het, Heere, aan uw kinderen, dat ze deze namen mogen overdenken en dat de overdenking ervan zoet zal zijn voor hen. Gedenk degene die niet konden aangaan. U weet van de strijd. U weet van de zorgen. U weet van de moeite. Heere, hoor ons in ons bidden en danken om Christus wil. Amen. Psalm 31, vers 17. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heilige geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De slotzang is van Psalm 89, het negende vers. Psalm 89, vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.